De woorden voor de prediking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, of in beide schriftgedeelten, Genesis 14, vers 18. Daar spreekt het woord van de Heere, en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. Markus 14, de versen 22 tot en met 24. En als zij aten, nam Jezus brood, en als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, en zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hen: dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Wij letten op, de priesterkoning geeft brood en wijn, vlees en bloed. Altijd weer, geliefde gemeente, een heel merkwaardige geschiedenis. Die geschiedenis en die openbaring van Melchizedek, de koning van Salem. Naast Genesis wordt hij nog een keer in de psalm aangehaald. In psalm 110, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En in Hebreeën 7, waar ook sprake is van het priesterschap van Melchizedek, naar welke orde ook Christus priester is. Priester voor eeuwig. En dat in tegenstelling tot het priesterschap van Aaron. Dat was een priesterschap van successie, van opvolging. En dat ging alsmaar door. Maar Melchizedek komt daar op een heel bijzondere wijze. We weten niet van een vader, van een moeder, die zal die uiteraard wel gehad hebben, maar niet van een vader en moeder waar hij de opvolger van geweest is, of een menselijke keuze dat ze hem ergens toe gekozen hebben, hier beneden, dat hij maar priester moest zijn en koning. Nee, dat weten we niet. Wij weten uit de schrift dat hij rechtstreeks door de Heere God is verkoren en met het priester en koninklijk ambt bekleed. Daarom een heel merkwaardige geschiedenis, zo lang geleden. En dat wilde ik graag, daar wilde ik graag iets van zeggen als een woord van voorbereiding. Abraham, die, waar we weinig, laten we zeggen, wapengekletter van horen, die is er toch een keer op uitgetrokken. Toen hij hoorde dat er oorlog was, en dat er heel veel mensen en vee en bezittingen waren weggevoerd. Daarbij ook zijn broeder Lot. Zijn neef, broeder Lot. Met alles wat hij had. En toen heeft hij, ja, is heel merkwaardig, heeft die mannen bij elkaar weten te krijgen, 318. En hij is erachteraan gegaan. En hij heeft de overwinning behaald. En hij heeft de mensen bevrijd, waaronder broeder Lot. Ook de anderen. Je moet weten, je leest van 9 koningen. 4 koningen, met Kedorlaomer, de koning van Elam, aan het hoofd, met 3 andere koningen, trokken op tegen 5 koningen uit Kanaan, Sodom, Adama, Gomorra, Bela, Zeboim. Waren allemaal van die, ja, van die stadskoninkrijkjes, zou je kunnen zeggen. Allemaal in het land Kanaan. Die 4, die wonnen het van de 5. Waarom was er oorlog? Ze moesten belasting, schatting betalen aan die vreemde koningen en Kedorlaomer. En op een gegeven moment hebben ze er een punt achter gezet. Ze betaalden niet meer. Ging een poosje goed, maar toen was er oorlog. En die mensen, die koningen, onder aanvoering van de koning van Elam, Kedorlaomer, die voerden een soort strafexpeditie uit tegen die 5 koningen daar in Kanaan. Samen 9 man. Dat is een heel oorlogje geweest. Maar Abraham heeft met dat geringe aantal mannen, heeft hij in de naam en in de heerlijkheid en de macht van God, heeft hij het gedaan. Door het geloof. Hij is achterna getrokken en hij heeft de mensen bevrijd. Je zou zeggen, waarom heeft hij dat gedaan? Hij wandelde daar als vreemdeling. Hij heeft blijkbaar geen last gehad van die aanval persoonlijk. Nog zijn bezittingen. Nog zijn personeel. Nou ja, Lot. Lot. Ja, en dat niet alleen. Hij woonde in het land. Hij zwierf door het land van een naar het andere end. Hij speelde niet op zijn poot om te zeggen, dat is voor mij, dat land, dat is voor mij. Dat heeft God gezegd. Nee. Hij wandelde door het geloof. Dat wil zeggen, hij heeft nog geen stukje grond naar zich toe getrokken. Hij heeft er niks van genomen. Hij ging de baas niet spelen over die mensen. En toch, dat is wel merkwaardig. Dat hij in geloof wist dat God hem daar neergezet had. En daarom nam hij ook een stukje verantwoordelijkheid op zich. Voor het hele land. Moet je eens indenken, dat is heel wat. Kijk, als God zegt, jullie eruit. En Abrahams kinderen erin. Dan is het tijd. Maar zover is het nog niet. En daarom merk je, als Abraham de oorlog ingaat, dan bevrijdt hij zijn broeder Lot en de rest. En toont hij zich ergens een goede burger, al heeft hij niks, al wandelt hij door geloof. En dan steekt hij straks goud zwaard weer in de schede, als hij al een zwaard gehad heeft, ik weet het niet. En gaat hij weer rustig verder. Ik kwijt even vooruit, hij wil ook niks. Als hij straks rijk beladen met buit, niet alleen naar mensen, maar ook aan goederen terugkomt, dan wil hij er niets van hebben. Hij geeft een tiende deel naar oorlogsrecht toen de tijd, was dus Abraham de rechtmatige bezitter. Naar het oorlogsrecht uit die tijd. Hij geeft tiende van alles aan priesterkoning Melchizedek. Die 3 vrienden die hem geholpen hebben, hun mannen, die mogen ook wat nemen. Maar hij zegt, ik niet. Ik heb mijn hand opgeheven. Dat wil zeggen, ik heb een eed gezworen tot de Allerhoogste God. Om het met mijn woorden te zeggen, er is er maar één die mij rijk kan maken, dat is God. Er is er maar één die mij het land beloofd heeft, dat is God. Ik heb niks anders. Ik wil nog geen schoenveter hebben. Als het ooit zo ver komt, dat ik al lang mijn ogen gesloten heb en mijn nageslacht mag leven en het is Gods tijd, dan zal hij het doen. Maar verder heb ik niks. Alleen dat God gezegd heeft dat hij me tot een zegen zal stellen tussen al de volken. En dat ik een gezegende ben. En, dat had hij ook gehoord, die jou zegent, Abraham, die is gezegend, maar die jou vloekt, die is vervloekt. Dat heeft God ook tegen hem gezegd. Dus ja, het is heel merkwaardig. Abraham, die staat daar puur in het allerheiligst geloof. Tegelijkertijd onttrekt hij zich ook weer niet aan de gang van zaken, maar het is een terloops ingrijpen, zou je zeggen, waarin hij bewijst, ja, ik heb het niet, maar ik woon hier en ik krijg het. Ik ben een beetje verantwoordelijk. God helpe me, en hij ging er achteraan. En hij heeft niet alleen zijn broer Lot, maar ook de koning van Sodom en van Gomorra en al die lui, die heeft hij allemaal hun bezittingen, hun vrouwen, hun kinderen, allemaal mee teruggenomen. Hij heeft niet gezegd, nou, dat komt er nou van, Lot en hij daar maar niet naartoe moeten gaan, niets van het alles. Daar zie je nou iets wonderlijks. Uit het leven van een mens die zijn hand niet legt op de bezittingen waar hij daar recht op heeft, die niet handelt als een soort bezitter en eigenaar, maar als een mens die geestelijk gezien van God verwacht, van de Heer. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van God verwacht. Dan moet je opletten. Nou, die negen lui, weet je wel, onder die koningen, hè, die ik net zo noemde, 4-5, 5-4. Die verdwijnen van het toneel. Ergens verdwijnen ze van het toneel. De ene groep is verslagen. De andere groep die wordt bevrijd. Die komt weer terug. Die koning van Sodom. Die zegt, geef mij de zielen. De levende wezens, zeg maar. Hè? Die wil hij hebben. Anders is hij geen koning meer. Hij mag de rest ook houden. Maar al die koningen ergens, die ergens verdwijnen ze uit het gezicht. Je hoort er nog wel eens meer van. Als God Sodom en Gomorra om gaat keren misschien, maar nee. En nou, die één. De tiende. Dat is de echte. Dat is de ware. Dat is van God. Melchizedek. Melchi of Malki Zedek. Het eerste is een woord dat verband houdt met macht, met koningschap. En het tweede deel, het Zedek, dat houdt verband met dat woord, met gerechtigheid, rechtvaardigheid. Rechtvaardige koning, zit in zijn naam verborgen. God is rechtvaardig. God is koning, de Allerhoogste. Hoe komt hij aan die naam? Die zou God hem dan gegeven hebben? Ik weet het ook niet. Hij is koning van Salem. Of Shalem. Shalom. Jeruzalem. Het is later Jeruzalem. Salem. De stad van de vrede. De stad waar de Heer wilde gaan wonen. Waar hij zich wilde openbaren. Allemaal dingen die hun taal spreken. Die koning, die is een vertegenwoordiger, schrik niet, ergens. Waar is die koning over? Ja, over Kanaanieten. Ja, dat is merkwaardig. Die Kanaanieten, dat waren die mensen die steeds dieper, steeds verder van God afgleden. En die de kennis van God die er was gebleven via mondelinge aanspraak, mondelinge overlevering aan elkaar, van Moab uit, zeg maar. Ja, hoe langer hoe meer verduisterde nog. Ik hoop dat er nog rabbijnen zijn die denken dat Melchizedek Sem geweest is. Maar er is geen grond voor. Dat kun je nooit bewijzen. Weliswaar staat deze Melchizedek als een uiterst eenzame man op een plaats die wij ons niet in kunnen denken, te midden van de Kanaanieten die vervloekt zijn door God, door middel van Noach. Vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten zou hij zijn. Daar leeft en daar werkt en daar offert en daar regeert deze Melchizedek. Is niet onbegrijpelijk dat deze man door God op zo'n plaats is neergezet en door God zo bediend wordt. Alsof midden in de vloek God zijn zegen openbaart en het licht laat schijnen in die duisternis. Weet je wat zo gek is? Je zou zeggen, had Abraham nog nooit van hem gehoord dan? Heeft Abraham hem nooit eerder opgezocht? Ik weet het niet. Ze gingen beide hun door God opgelegde weg. En die wegen, die kruisen hier elkaar even en dan is het weer voorbij. Dan gaan ze weer verder. Goed, Abraham die kwam terug, de mensen bevrijd, een hoop goddeloze mensen, en jongens en meisjes, een hoop onschuldige beesten, dus een broer Lot. Hij komt terug, vermoeid van de tocht. Wie komt daar van de berg Sion af? Van Jeruzalem, het latere Jeruzalem, Salem. Wie komt daar naar beneden? Die Melchizedek. Die komt daar met brood en wijn. Hij komt Abraham tegemoet. Hij komt niet als een kruiperig mannetje zoals die koning van Sodom. Geef mij de zielen. Hij komt daar naar beneden van de berg af als priester. Niet alleen als koning, maar als priester van de Allerhoogste God. De El Shaddai. Dat lees je ook in Psalm 91, die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, gij zijt mijn burg, mijn stengel. Dat zie je, dat voel je, zo is het. Bij Melchizedek. Hij komt daar niet met een diepe buiging. Abraham, ik weet dat jij... Hij komt hier met iets van God zelf. Hij komt hier tot een mens die de belofte niet wil misbruiken om op grote voet en met een grote mond te leven. Die zegt, ja, het is eigenlijk allemaal van mij hier. Dat hele land heeft God beloofd me te geven. En dit is het begin. Inpakken, jongens. We hebben nu nog drie keer zoveel koeien en schapen en runderen en noem maar op. En kamelen. Nee. Melchizedek komt van de bergen af tot een man, door God rijk gezegend, maar die als een vreemdeling in dit land wandelt. Die nergens beslag op durft te leggen. Die in zijn hele levensopenbaring met alles wat erop en erin is, voor en tegen, aanvechtingen, twijfel, strijd, met alles toch alleen maar wacht op God. En nou krijgt hij. Hier krijgt hij nou brood en wijn. Het brood dat ons levensonderhoud is, de wijn die het hart verheugt. Zie eens dat wonderlijke tafereel, laat het zo zeggen. Zo ging het niet, maar dan begrijp ik het een beetje. Er worden gauw een heleboel plekken gemaakt. Planken, tafels. Of ze zijn gewoon in het gras gezitten. En dan komen de knechten, hè, van Melchizedek, die komen daar met die schalen aan. En ze worden alle keurig bediend. En Abraham ziet toe. En die kijkt. Hij heeft al gezworen. Ik wil er niks van hebben. Van heel die karavaan met spullen, met goederen, met rijkdommen, met diamanten, met alles wat er ook in die tijd te vinden was. Ik wacht op God. O mijn ziel, wat buigt u neder. Maar toen zijt ge mij ontrust, voed het oud vertrouwen neder, zoek in het hoogste lof uw rust. Goed. En daar komt God. Het zwaard is alweer aan de kant. Als er een zwaard geweest is, heb ik al gezegd. De Heer heeft ook geen zwaard nodig. Daar komt God. Brood en wijn. Wat een rijkdom. Ja, wat heb je nou een brood en wijn? Je kan beter die karavaan met spullen hebben die ze veroverd hebben. Brood en wijn. Zegen. Zegen. Zegen voor deze mens. Zegen voor zijn nageslacht. Zegen die berust puur op genade, op ontferming, op Gods vrije gunst. Kijk, hij is priester van de allerhoogste God El Shaddai. Dat betekent volgens de meeste El Shaddai de allerhoogste. Maar Ik heb dus van een rabbijn gelezen, een christen geworden rabbijn, die zegt, ja, dat betekent waarschijnlijk toch iets meer. Want de naam Allerhoogste zit al in het woordje Elohim. Dus het zou een soort verdubbeling zijn. Nou kan dat hoor. Het kan. In de Bijbel staan de dingen wel eens twee keer om ze extra zwaar, gewichtig aan ons mee te delen. Maar die man, die schreef, dat woord kan samenhangen met het woordje borst. Borsten. Waar een kind, een baby, van drinkt. En zoals de heidenen misplaatst, dat weet je wel, die grote godin, groot is de Diana der Efeziërs, die Artemis der Efeziërs, daar hebben ze beeldjes van gevonden en dan zie je een vrouw met, ik weet niet, met een hele risse borsten, maar dat is heidendom. Maar in de Bijbel kan dit woord Shaddai, Allerhoogste, ook betekenen Gods overvloeiende goedheid, zijn barmhartigheid, zijn zichzelf wegschenkende liefde, de onuitputtelijke bron van zaligheid. Daar komt een man met brood en wijn om te leven en om blij te zijn. En hij was een priester van die in zichzelf bewogen God, die van eeuwigheid bewogen is met innerlijke bewegingen der barmhartigheid, die zegt, ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde, Abraham, Isaac, Jacob. Ik heb je leren gaan. Ik ben je vader en eigenlijk je moeder ook. Ik voed u. Ik onderhoud u. Je kunt mij niet vinden. Je kunt mij niet nemen. Maar zo ben ik. Ik neem je in mijn armen. Ik leg je aan mijn borst. Ik reik je voedsel toe. Op mijn tijd. Daar komt Melchizedek van de bergen van Juda, van het Sion-gebergte, met brood en wijn. Daar staat een man die betrokken is geweest bij een conflict, die zich heeft gedragen als iemand niet die zegt, nou ja, zo gaat het goed, laat ze elkaar maar uitroeien, des te makkelijker voor mij. Nee, heeft er ergens niks mee te maken, maar aan de andere kant wel. God heeft hem het land nog niet gegeven, beloofd. Daar staat hij. Ik heb tot diezelfde God, die Allerhoogste, waar Melchizedek van sprak, heeft hij zijn hand opgeheven en hij heeft gezworen. O God, ik verwacht het niet van mijn nemen, van mijn pakken. Ik verwacht het niet van mijn overwinning. Laat een ander er blij mee zijn. Ik wacht op uw heil. U weet het, Heere God, hoe ik ten oorlog trek. Ik vecht liever niet. Maar ik moet, ik woon hier, ik zwerf hier. Maar ik zal niets van eigenen. Ik zal niet op mijn kracht rusten. Ik zal mezelf het loon niet toemeten. Ik wacht op u. God antwoord. God geeft antwoord. En hij komt in Melchizedek Abraham tegemoet. Als de Allerhoogste. Als die voedende. Die goede tieren God en Vader in Christus Jezus. En hij zegt, ga maar zitten. Hier is brood. Hier is wijn. Ik weet wel, dit was hier het avondmaal niet in Genesis. Maar het wijst onherroepelijk heen naar waar het om gaat. Dat het gaat om de genade, de eeuwige liefde en barmhartigheid van die God. Daar gaat het om. Het watergekletter, dat zal nog wel verstommen. En de koningen die verdwijnen van het toneel. Allemaal. Maar deze koning bedient een ambt. Als type. Als heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Dat is eeuwig. Dat vergaat nooit. Welgelijk zalig die wat krijgt van die koning. Welgelijk zalig die opgepakt wordt. Ja, u zegt, maar we moeten toch zelf gaan. Ja, je moet me niet verkeerd begrijpen, maar ik wil zo graag de nadruk daarop leggen. Hè, op die Allerhoogste, die El Shaddai, die ons uit de wieg opraapt. Die ons van de grond opraapt. Die ons zelf, hij doet het alles. Als wij komen mogen om zijn dood te verkondigen, dan kun je niet zeggen, dat doe ik. Met de nadruk op ik. Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Maar die woorden moet je zo lezen. Hij strekt zijn armen uit en hij neemt die ellendige voor zijn rekening. Hij komt met brood en wijn. En dan komt hij met de zegen bij die man. Hij komt niet bij een man die zegt, nou, ik heb goed gewonnen. Kijk eens. Hou maar de brood en wijn. Kijk eens. Een karavaan. Vol met spullen. Met eten, met drinken, met kost. Ach. Nee. Er is niks van mij bij. Ik durf er niet aan te komen. Ik mag alleen blij zijn met Gods onuitsprekelijke gaaf. Wat hij doet. Wat hij geeft. Ik ben geen arme man, Abraham was geen arme man. Hij was al rijk gezegend. De Heere had hem groot gemaakt. Maar dat had de Heere gegeven. Niet de koning van Sodom. Niet de wereld. Geestelijk gezien heeft de Heere je gezegend. Dat heeft de Heere gedaan. Maar voor jou en voor mij moet dat niet zijn het pakken van, nou kijk eens, hier ben ik. Nee. Als we een kruimeltje geloof mogen beoefenen, dan zijn we arme mensen. Dan komen we terug van een verloren of een gewonnen veldslag. Het doet er even niet toe. Komen we terug. Maar wat moet je brengen? Wat moet je nou brengen? Moet je dan tegen de Heere God zeggen? Melchizedek kreeg de tiende van alles. Inderdaad. Maar daar is ook Melchizedek voor. Daarom is het ook een daad van diep respect, van eerbied. Van de kant van Abraham. Dat hij deze voorganger onder de Kanaanieten. Dat hij die zo vereert. Dat hij er iets in voelt. Oh, dat is een grote broer. Ook al moet Abraham een heel andere weg gaan. Ook al zou uit Abraham geboren worden naar het vlees. Dat grote zaad, die priester, naar de ordening van Melchizedek. Dat wel. Maar Abraham eert in deze man God zelf. Hij eert eigenlijk ook Christus, die niet door de wil van een man, nog door de wil van het bloed, maar die uit God geboren is. Brood en wijn. Kostelijk toch. Wat is het toch een benadrukking van die God, van Abraham, Isaac en Jacob, die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Er zou nog veel over te zeggen zijn, maar. En als zij aan, Marcus 14. Ik beschrok ervan, Marcus 14, Genesis 14. En als ze aten, daar is de priester komen. Maar gerechtigheid en priesterschap en vrede en majesteit, al is die voor onze ogen verborgen misschien, zich in vrede. In die man, in die zoon des mensen, die tegelijk zoon van God is. Dan zitten ze aan de maaltijd. Nou komt als het ware Melchizedek van de berg af. Hij staat op. Hij is immers de gastheer. Ze hebben al het een en ander gegeten. Het is paasfeest, paasmaaltijd. De gebruikelijke lofprijzingen worden gedaan. Zoals de gastheer gewoon was te doen en de vader in zijn gezin. Maar dan opeens dat nieuwe, dat verbijsterende, dat ook voor Abraham in die tijd zo wonderbaar was dat hij dat nooit verwacht had. Als hij daar voor Melchizedek stond en hem eert, komt Jezus. En dan neemt hij opeens brood. Hij zegent. Hij zegent. Ja, dat is niet alleen. Heer, zegen deze spijze aan. Maar het is de El Shaddai, God, de Vader, alle barmhartigheid. Zijn zegen, zijn zegen erover geven. Dit brood dat Jezus neemt, die wijn die hij neemt, dat vlees dat hij is en dat bloed, dat zou gezegend zijn. Want meer dan Melchizedek is hier. Profeet, priester, koning. Kijk, dat is heel wat anders dan dat een of ander zegt, nou, ik hoop maar wel mogen het je bekomen en ik hoop maar, nee. Hij zegent het. Hij spreekt daarin uit, dit is Vaders welbehaag voor vreemdelingen, zwervers. Mensen die wel weten dat er geschreven staat, de zachtmoedigen die zullen de aarde erfelijk bezitten. De God van hemel en aarde wil hun God zijn. Maar ze willen niet een soort beslag leggen Nee. Ze openbaren zich daarin ontvangen. Bij alles wat ze al misschien gehad hebben, wat er nog in de kast opgeslagen of in de kelder ligt, doet er niet toe. Dit is het leven. Dat aangezicht in gunst tot ons gewend, dat geeft vreugde. Hij zegent, hij breekt, hij doet pijn. Ja, voor ons wel voor mee. Hij breekt zichzelf. Onder de zegen het welbehagen, de wil van God. Als het niet breekt, moet ik breken voor eeuwig. Als het niet gloeit, zijn bloed, moet ik eeuwig vervloeien. Hij breekt. Het is niet iets heels. Maar het is iets wat gebroken is. Zo alleen is het gezegend. Onder de zegen van God. Al was alles in het teken van de vloek. Een vloek geworden voor ons. Toch heeft hij de zegen van God. Door zijn arbeid zal mijn knecht de rechtvaardig vele rechtvaardig maken. Hij zal zaad zien. Al staat hij daar helemaal alleen. Hij zal. Neemt een. Dat is mijn lichaam. Let wel. Dat gebrokene. Dat gekruisigde. Dat zichzelf tot in de dood wegschenkende. Dat is het. Het is niet iets heels. Dat wilden wij, zogenaamd. Heel groot, vast, zeker. We hebben gekozen voor de duivel. Hij laat zich verbreken. Onder de eeuwige zegen Gods. Al was het voor hem een vloek. Maar hij zal het zien en verzamelen. Dit is mijn lichaam. Hij neemt een drinkbeker. Wat een pijn zal hij gehad hebben. Hij dankt. Hij prijst God de Vader. Waarom? Om de pijn. Om de jammer. Om de ellende. Om de verlating. Hij prijst de Vader. Dat hij bloed mag zijn. Het reinigende bloed. Het helende bloed. Het leven. Voor die uitverkoren kerk. Voor die ellendigen, die dwazen, die alles hebben verzondigd en verspeeld. Hij dankt. Hij geeft hem. En ze dronken alle daaruit. Wel gezegend. En hij zeide tot hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Dat wil hier zeggen niet iets anders, maar het wil zeggen, dit is het echte verbond waar het andere allemaal heen wees. Dit is het. Dat is het nieuwe ervan. Nu is het waar, nu is het echt. Nu is die echte Melchizedek, waarin waarheid, gerechtigheid, vrede, majesteit elkaar ontmoeten. Wie zal de trouw uit de aarde omhoog spruiten? Het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt. Velen, dat is niet weinig. Daar moet je even de nadruk op laten vallen. Maar, velen is ook niet alle. Velen is niet weinig, maar velen is ook niet alle. Ben ik erbij? Ja, daar zou je heel wat over kunnen zeggen, wel of niet. Maar laten we het Bijbels getuigenis alleen even laten spreken. Er staat Abraham en hij buigt. Hij eert die man, die Melchizedek, God. Hij ziet hoe Gods hand zich naar hem uitstrekt met zijn goede gaaf. Hij ziet dat God hem troost, want hij, in principe heeft hij niks. Ja, de belofte, maar hij heeft verder niks. Hij wacht. Hij moet wachten. Je kan zeggen, kan hij dit niet zelf betalen, kan hij dat niet? Nee, dat kan hij niet. Brood en wijn. Hoe is het nou met jou en met mij? Veel. Niet weinig. Maar ook niet alle. Mijn grootvader kon soms heel scherp de dingen formuleren. In een van zijn preken. Over die in de schuilplaats des Allerhoogstes gezeten. Tekende die de Allerhoogste naar de gewone verklaring, zeg maar, als die eeuwig majesteitelijk grote God. En hij toonde aan wat er gebeurt als een mens met die Allerhoogste in aanraking komt. De een valt half dood neer, de ander wordt ziek, een derde zegt: mijn buik werd beroerd en er kwam verrotting in mijn gedeelte toen de Allerhoogste van Teman kwam in zijn oordelen. Toen zei hij opeens: en Abraham was een vriend van de Allerhoogste. Hoe kan dat nou? Toen zei hij: wil je weten of jij ook een vriend bent? Dan ben jij de Allerlaagste. Dan ben je vriend. Ik zou het zo niet, misschien niet nazeggen, maar er zit iets in. Ik bedoel, wandel je nou, wandelen we nou uit genade in die voetstappen van Abraham, hè? Met vallen en opstaan, met voor en tegen, maar dat we toch mogen zeggen: Heere, u weet het, ik kan het niet, ik heb het niet, ik ben een ellendig verloren schepsel, maar u hebt het gedaan in uw lieve Zoon Christus Jezus. Wil me daar toch maar uit bedienen. Wil me daaruit alsjeblieft helpen, want ik kan nooit meer zalig worden. Ik kan niet meer bekeerd worden, ik kan niet in de hemel komen. Ik kan van al die dingen niks. Maar u zou me zo op kunnen pakken, zoals ik ben. En zeg: kom kind, eet en drink. En dat doet de Heer vandaag nog. Amen.